Lieve mensen, wat een feest. Wat een feest als je de grootheid van onze God leert zien. Als je de majesteit van Jezus onze Heer leert zien. Als je daar rekening mee gaat houden in je leven. Als je ingaat op de uitnodiging van Jezus. Kom tot mij, kom tot de bron. Drink van mij, van mijn levende water, van mijn woorden. En laat je verder vervullen van mijn geest, van Gods geest. Opdat je zelf, wat een wonder, wat een feest, een bron van levend water zult zijn. Ben je dat? Ben je op weg? Ik dacht net toen we dat zongen aan de Tempelbeek. En wat schiet daarop langs die beek? Allemaal bomen. Dat komt door dat water. Door die woorden die die mensen spreken. Wees een getuige van Jezus onze Heer. Van God onze Vader. Vertel, leef hun grootheid, hun majesteit uit. Wat een feest. Laat je daardoor grijpen. En leef het uit. En het feest. We beleven het met elkaar. Vanmorgen, met volle teugen hebben we het uitgezongen, hoe groot God is en de majesteit van onze Heer. En weet je, God is als een landman, als een boer. En het bijzondere van God is, hij is geduldig. En hij kan wachten. En waarop wacht hij? Hij wacht op de kostbare opbrengst van zijn land. Totdat de vroege en de late regens daarop zijn gevallen. Zullen we daar eens over gaan nadenken met elkaar vanmorgen? Dat is een geweldige boodschap. Daar kun je heel veel van leren. En daar kun je innerlijk blij van worden. Als je daar de diepste grond van gaat begrijpen. En ik wil daarom een klein gedeelte voorlezen uit Jacobus 5. Je mag het opzoeken, maar je kunt ook hier naar het scherm kijken en dan kun je het gewoon meelezen. En daar lees je dan: heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. En dan vers 8. Wees net, dat gaat dus tegen jou, hè? Tegen jou persoonlijk. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Dankjewel, Alex. Het viel mij op. Denk eens aan de boer. Denk eens aan God. Mooi. Om je te verplaatsen in God. God de schepper. Van hemel, de onzichtbare wereld. En de aarde, de zichtbare wereld. Ook de schepper van Adam en van Eva. En God heeft in de schepping het voortplantingsmechanisme gelegd. En daarom zijn wij hier allemaal. Leven wij. En God, hij wacht geduldig op de kostbare opbrengst van zijn land. Daar mag je een streep onder zetten. Onder zijn land. En dan moet je niet denken aan een akker waar maïs groeit of roggen of zo. Nee, je mag denken aan je eigen leven. Dat land, dat is jouw hart. Dat ben jij. En God wacht geduldig tot daar het kostbare van hem, zijn heerlijkheid, helemaal tevoorschijn komt. En hij heeft geduld. Hij doet er alles aan. Hij wacht af, verlangend. Hij kijkt uit. Wat komt er tevoorschijn? In hem. In mijn kind daar, in mijn zoon daar, mijn dochter. Wat zie ik al van heerlijkheid van mij tevoorschijn komen? God heeft geduld. Ik heb zelf een volkstuin en ik kan me daar een beetje in verplaatsen. Als je dus gezaaid hebt, dan ben je ook benieuwd wat daar zal komen op die vrucht, want daar gaat het uiteindelijk om. Ik kan me dat voorstellen. En God die verlangt er zo naar dat jij en ik, wij met elkaar, tot volle ontplooiing komen. Opdat Hij alles is in alle mensen. Opdat zijn heerlijkheid de ganse hemel en de ganse aarde zal vullen. Ja, en op dat landje van mij, daar groeit niet alles wat ik wil. Weet je, daar groeit bijvoorbeeld heermoes. Ik hoor al iemand grinniken. Nou, heermoes, dat wil ik liever niet op mijn landje hebben. Maar heermoes is een signaalplant. Een indicatorplant. Die geeft wat aan van de situatie van de grond. En ik heb dus geleerd dat als er heermoes groeit, dan is jouw grond een beetje arm. Dan moeten er mineralen, voedingsstoffen aan toegevoegd worden. Nou, dat vind ik wel mooi. Als je dat toepast op je eigen leven, wat voor signalen komen er uit jou? En misschien denk je wel eens, nou, dit signaal wat nu uit mij komt, ja, dat komt natuurlijk uit mijn hart. Maar dan moet er dus wat in mijn hart veranderen. Dan heb ik daar wat mineralen, wat voedingsstoffen van de Heer voor nodig. Ja, en dat wil de Heer graag. Hij is die bron en ga daar maar naartoe. Een indicatorplant. Nou, dat is niet de oogst waar de Heer naar uitziet. Hij ziet uit naar jou dat je verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door Hemzelf, door je relatie met Hem. En God, die doet er alles aan. Hij geeft de vroege regen en de late regen. En Hij is geduldig. Hij wacht totdat zijn plan voltooid is. Ja, wat is dan geduld? Nou, ik heb het eens opgezocht zo hier en daar. Geduld is een schone zaak. Nou, dat vinden we allemaal wel, hè? Dus is het goed als je dat geduld, dat schone, in je laat ontwikkelen. Dat je daarmee bezig bent en dat ontwikkelt. Want ieder mens heeft het vermogen om geduldig te zijn. God is geduldig. God heeft jou en mij naar zijn beeld geschapen. Dus heb jij ook het vermogen om geduldig te zijn. In het Hebreeuws, dat grondwoord wat vertaald wordt door geduld, dat betekent iets van verlengen, lang maken. Lang van gemoed zijn. Een lange adem hebben. Nou, daar kun je iets bij voorstellen. Hè? Soms heb je dat echt nodig. Een lange adem. En in het Grieks zijn er twee woorden die door geduld worden vertaald. Het eerste woord, dat betekent standvastig zijn. Trouw blijven aan. Dat is mooi, hè? Standvastig zijn. Trouw blijven aan. Maar het betekent ook doorstaan, het hoofd bieden aan. Dus je zou dan kunnen denken aan lijden, aan beproevingen. Blijven volharden. En in dat woordje staat, in dat Griekse woord staat een deel, dat staat hypo of hypo, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, en dat betekent onder. Dus trouw blijven aan, standvastig zijn onder, aan God en aan Jezus. En doorstaan het lijden wat machten de duisternis je aandoen. Blijven volharden. Vasthouden aan God en aan Jezus. Je nederig en zachtmoedig ten opzichte van hen opstellen. Het tweede woord in het Grieks, daar komt het woordje makro in voor. Dat betekent ook iets van lang, van groot. Dat kennen we ook wel in onze taal, hè, als in een samenstelling macro. Het ouderwetse woord voor geduld is langmoedigheid. Een lange adem hebben. Lang van gemoed zijn. En dat tweede woord, waar dat macro in staat, dat wordt vaak gebruikt in relatie met geduld hebben met mensen. Ja, heb je dat wel eens nodig? Geduld met je vrouw, of met je man, of met je kind, of je collega's op je werk. Nou, ja, geduld hebben, het lang volhouden, maar ook trouw blijven aan. Hé, dat is ook een betekenis, hè, van geduld. En dat tweede woord, dat is het grondwoord voor geduld wat Paulus noemt bij de vrucht van de geest. Heb dus geduld ook met mensen. Dus ook met jezelf. Ook als mensen wel eens hardleers zijn. Of afspraken niet nakomen. Of je teleurstellen. Je in de weg lopen. Of zelfs het bloed onder je nagels vandaan halen. Hou het vol. Blijf standvastig. Blijf trouw. Geduld. Een zaak van de lange adem. En geduld hebben is makkelijk, dat kun je makkelijker ontwikkelen als je vermogen om lief te hebben ook verder ontwikkelt. Want als je de ander lief hebt, is het ook makkelijker om geduldig om te gaan met die ander. En de liefde is geduldig. Wat is geduld? Daar begon ik mee. Nou, samengevat, een lange adem hebben. Trouw zijn aan God en aan Jezus. Hun woorden inademen en levend laten worden door Heilige Geest aan je hart. Maar ook dwars door alles heen gaan wat daartegen ingaat vanuit het rijk der duisternis. Geduld, een schone zaak. God, Hij is geduldig. Hij is volmaakt in geduld. Onbeperkt. Altijd. Het hoort bij hem. Hij is het gewoon. Hij houdt altijd de moed erin. Eeuwig. Oneindig lang. Gods geduld is groot. Het raakt nooit op. Ook niet als jij weer eens de andere kant op gaat. Hij blijft trouw aan jou. God, Hij heeft een lange adem. Ja, als ik dan naar mezelf kijk, soms kan ik nog wel eens een momentje of een moment ongeduldig zijn. Nu is mijn geduld op, zou je kunnen zeggen. Bij God? Nee hoor. Hij is altijd geduldig. Hij heeft het aan Mozes verteld, toen hij zijn naam uitriep, toen hij voor het aanschijn van Mozes voorbij ging. En toen zei hij, in de Naardense Bijbel vertaald, ene, ene, Godheid, ontfermend en genadig, langmoedig, geduldig dus, hè, en overvloedig in vriendschap en trouw. Ja, dan kun je wel dat vermogen hebben om geduldig te zijn, maar God gebruikt het en Hij laat het zien. En Gods geduld blijkt uit zijn daden. Net zoals dat bij jou zo mag zijn. Je kunt wel zeggen, ik heb het alle geduld van de wereld, maar waar blijkt het uit? Waar kan de ander dat nou aan zien? Het gaat dus om de daad. Niet om het zeggen, maar om de daad. En dan eigenlijk beide, het is één. God bezit het, ik heb het al gezegd, innerlijk geduld. Zijn geduld met mensen, met jou en met mij, is heel erg groot. Zelfs als je niet naar hem luistert, als je ze even niet doet wat hij zegt, en hem negeert, hem even links laat liggen, hem misschien zelfs wel een beetje afschrijft en opstandig tegen hem wordt, en waarom God dit en dat? Hij blijft geduldig ten opzichte van jou. Petrus zegt daarover dat God heeft geduld om nog meer mensen de gelegenheid te geven om gered te worden. Dat vind ik bijzonder. En hoe geduldig ging God wel niet om met dat weerspannige volk Israël in de woestijn. Hij bleef maar trouwen aan zijn belofte, aan zijn volk. En als het misgaat met Adam en Eva, ze gaan in de fout. Maar God, hij blijft geduld hebben. Hij blijft trouw aan zijn plan. Geduld hebben is ook trouw zijn aan. En hij laat zijn plan niet los. En hij bedenkt een oplossing. Prachtig vind ik dat. En dan is er een oproep van morgen om net zo geduldig te zijn als God geduldig is. En houd moed, want de Heer zal spoedig komen, staat er in vers 8. En waar komt de Heer dan? Hij komt in jou en in mij allereerst tevoorschijn. Dat geduld van hem bijvoorbeeld zichtbaar gaat worden in jou. En dan zegt de Nadense Bijbel: oefent geduld. Sterk je hart. De tegenwoordigheid van de Heer is genaderd. Je ziet drie punten. En toen ik bezig was met de voorbereiding van deze boodschap, kwam ik erachter dat dit het onderwerp was, deze tekst, van het gemeenteweekend in Breda. En ik heb toen die drie studies beluisterd en dat was voor mij heel waardevol. Dus als jullie nou straks denken van die Bert heeft eigenlijk niet zoveel verteld vanmorgen, dan nodig ik jullie uit om vanmiddag die studies te gaan beluisteren. Het regent toch? Dan kun je er nog veel meer over horen. Het eerste is dus: oefen geduld. Word net zo geduldig als God, is de uitnodiging. Hij wacht op zijn openbaring in jou. De kostelijke vrucht, zijn mooie eigenschappen, zijn heerlijkheid, die helemaal tot voltooiing komen. God verwacht van jou dat jij aan Jezus alle gelegenheid geeft om jou te helpen om zo te worden als God wil dat je bent. Zet je hart open voor Jezus. Ga naar hem toe. Je hebt het vermogen om geduld te oefenen. Maar hoe gebruik je dat vermogen? Wat zijn jouw uitingen van het vermogen? Soms geduldig. Soms geduldig. Soms ongeduldig. Het kan allemaal nog. Maar je hebt het in je om altijd geduldig te zijn. Boze geesten, ze hebben vaak veel aangetast in het leven van een mens. Als je leest in dat gedeelte over de vroege en de late regen, wat in dat eerste vers stond, in het vers 7, in Joël, dan staat dat in verband met de kaalvreter. Dan gaat het over sprinkhanen in het zichtbare die eten de oogst op en dan heb jij dus niks meer te eten. Zo kan het dus ook geestelijk zijn dat boze geesten die hebben innerlijk bij jou zijn aan de vraat geweest. Die hebben daar dingen beschadigd. En dan is het nodig dat die regen, die vroege regen en die late regen neerdaalt in je hart. Dat woorden Gods je bereiken. Dat je Jezus laat spreken tegen je. En dat je hem vraagt: Heer, geef mij meer van die regen, opdat ik uw woorden ten diepste begrijp en eruit ga leven. Door die kaalvreter ben je soms nog ongeduldig. En ik heb nou gedacht, hoe kom je daar nou van af? Nou, er is maar één antwoord. Je kunt nog zo je best gaan doen. Van de volgende keer zal ik niet ongeduldig worden en boos worden op mijn kind of zo. Nee, dat helpt niet. Dat helpt misschien twee keer, maar de derde keer gaat het mis. De enige manier om geduldig te worden, is om te gaan met Jezus. Dat je samen met hem leeft. Dat je kijkt naar hem. Dat je luistert naar hem. En dat je doet wat hij zegt. Dat je zijn hulp inroept. Heer, help mij in deze situatie om de dingen goed te zien en geduldig te handelen. Vraag hem je beschadigingen te herstellen en je te helpen een en al geduldig te zijn. Het toenemen van geduld in jouw leven heeft dus te maken met het nabijkomen van Jezus in je leven. Met zijn openbaring in en aan jouw hart. Oefen geduld. Oefen geduld. Dat kun je doen in de omgang met elkaar. Je geduld, het wordt wel eens op de proef gesteld. Mensen doen het soms anders dan jij eigenlijk wil dat ze doen. In ontmoetingen gaat het soms anders dan jij eigenlijk het je voorstelt. Maar je kunt elkaar helpen in het oefenen van geduld. Je kunt het ook elkaar moeilijk maken daarin. Doe dat niet. Help elkaar om geduld te oefenen. Leef het elkaar voor. Laat het zien. Vanuit het liefhebben van elkaar kun je veel verdragen en heel geduldig zijn. Zo neemt het geduld hebben met elkaar toe. En dan denk ik altijd maar, zoals God geduld heeft met mij, zo mag ik leren geduld te hebben met de ander. Geduld, het werkt samen met geloof. Geduld hebben is ook een vast vertrouwen hebben in de toekomst. Je verwacht de komst van de Heer in jou. Geduld is een vast vertrouwen in de belofte van de Heer. Doe de Heer aan. Doe dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Colossenzen 3 vers 12. Hoe doe je dat aan? Ik kan mijn jasje, heb ik vanmorgen aangedaan. Nou, zo doe je geduld niet aan van even, het is klaar. Nee, dat gaat gaandeweg vanuit je relatie met de Heer. Vanuit je omgang met Hem. En zo leer je ook innerlijke ontferming te ontwikkelen over een ander. En goedheid en nederigheid en zachtmoedigheid. Eigenschappen die Jezus ook heeft. Als je dat doet, word je met alle kracht bekrachtigd. Het zijn nogal grootse woorden, maar het is werkelijkheid. Naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. En dan vind ik het zo mooi. In geduld en vertrouwen ligt je kracht. Door je volharding, door je geduld, verwerf je het leven. Volhard in het goed doen, roept Paulus ons op. De vrucht. Mooi is dat. Als mensen kunnen proeven de opbrengst van het land. De vrucht van God die openbaar komt in jouw leven. En neem een voorbeeld aan de profeten. Hoe ze geduldig door het lijden kwamen. Door moeilijkheden heen kwamen. Verhef je in de hemel. Daar zijn altijd mogelijkheden. Benader problemen, het lijden, de verdrukkingen vanuit Gods mogelijkheden. Ik ga steeds door met u, Heer, geduldig als de profeten mij het voorbeeld hebben gegeven. Ik volhard, ik sterk me in u en ik ga met u door in kracht van door u verleend. Oefen geduld. Nog een tweede opgave voor deze week. Sterk je hart. Hoe doe je dat? Je hart sterken? Eén manier. Je richten op Jezus. Hij kent je door en door. Hij kent je zwakheden. Hij kent je nood. En Hij weet wat je nodig hebt. Jesaja, hij wist het al. In stilheid en vertrouwen ligt mijn sterkte. Wanneer ben ik sterk? Wanneer sterk ik mijn hart? Als ik vertrouw op Jezus. Als ik stil ben voor Hem. Zul je dat goed in je oor knopen? Ik doe het zelf ook. In stilheid en vertrouwen ligt je sterkte. Wees dus stil voor Jezus. Luister naar Hem, wat Hij je te vertellen heeft. Vertrouw op Hem, dat Hij je verder innerlijk sterk maakt door Heilige Geest. Dat Hij je zalft met Heilige Geest en met kracht. Vraag dat steeds weer aan de Heer in elke situatie. Geef mij kracht, Heer. Verlicht mijn hart door Heilige Geest. Hij geeft je energie. Hij geeft je kracht om door te gaan, om vijanden te weerstaan. Je sterken komt van een werkwoord dat ook stabiel maken betekent. En toen ik vanmorgen nog bezig was met de preek, dacht ik nog aan iets wat wel indruk op mij gemaakt heeft. En dat gaat over stabiliteit bij schepen. Er is in de 16e eeuw een schip gebouwd in Zweden. En dat schip, dat was niet stabiel. Stabiliteit bij een schip, dat heeft te maken, dat is eigenlijk als dat schip scheef komt te liggen door de wind bijvoorbeeld, dat hij het vermogen heeft om weer recht te komen. Als dat door zou gaan, dan valt hij, kapseist hij dus, en dan valt hij om. Wat is er nou met dat schip? En daarom denk ik dat het goed is om te vertellen. Op dat schip, daar werken krachten. Een neerdrukkende kracht, dat is dat gewicht van het schip, maar ook een opwaartse kracht. En wat was er nou gebeurd met dat oorlogsschip, wat daar gebouwd werd in Zweden in de 17e eeuw? Daar hadden ze gerommeld met het geschut. Dat schip had 3 dekken. En er was oorlog met Zweden, was in oorlog met Polen. En die koning die wilde dat dat schip, nou, dat moest slagkracht hebben natuurlijk. Dus er moesten grote stukken geschut op. En die waren natuurlijk zwaar. En die werden allemaal hoog in dat schip gezet. Nou, je snapt wel dat zware gewichten moeten in dat schip onderin zitten. En niet bovenin in de mast of zo. Dan valt die veel gauwer op, hè? Dat snap je wel, hè? Daar hoef ik geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Goed, maar wat was nou het geval? Die ingenieurs, die wisten het wel volgens mij. Want ze hadden al een soort proef gedaan. Ze konden nog niet die stabiliteit berekenen, maar ze hadden wel een kunstje. Dan lieten ze een aantal matrozen van het midden van het schip naar één kant lopen en weer terug. En dan kon ze zien hoe lang het duurde, want het schip ging hellen, hoe lang dat schip dus weer terugkwam. En die tijd was dan een maat voor de stabiliteit. Dat hadden ze al door. En ze hadden dus door van, het gaat niet goed met die stabiliteit. Maar die koning die wilde maar. En die communicatie, dat was niet helemaal goed. En wat gebeurde er? Dat schip voer uit. En dat ging de haven van Stockholm uit. En er kwam een windvlaag. En dat schip ging op één oor liggen. Maar gelukkig, hij kwam nog terug. En toen kwam er een tweede windvlaag. En toen ging dat schip nog verder op zijn kant. En ze hadden die poorten van dat geschut hadden ze openstaan. En er kwam water door die geschutspoorten naar binnen. En dat schip zonk. Het had 1300 meter gevaren. Waarom vertel ik dit nou? Omdat het over sterk je hart en je hart stabiel maken. In jouw leven werken er ook 2 krachten. Er is een neerdrukkende kracht vanuit het rijk der duisternis. En er is een opgaande, opwaartse kracht van God en van Jezus. En het is belangrijk dat jij in je leven die opwaartse kracht te pakken krijgt. Dat je als vleugelen van arenden opwiekt in de hemel. En de dingen kunt zien van boven. En van daaruit de dingen kunt bedenken en doen. Reageren. Stabiel worden. Dus niet zoals dat schip wat ik net beschreef. Zoek dus je kracht, je sterkte in de Heer. Sterk je in God en in Jezus. Put kracht uit het lezen van het woord. Vanuit je omgang met Jezus en God. En het Petrus zegt het, een prachtige belofte in hoofdstuk 5 vers 10 van de eerste brief. God zal u sterk en krachtig maken. En hij doet dat vanuit jouw omgang met Jezus. Hij doet dit waar je verder ontwikkelt in de gemeente. Sterk je hart. Laat de Heer je sterken in al je vermogens, in je liefhebben, in je voelen, in je denken, in je horen, je luisteren, je spreken, in al je vermogens, in je vermogen om geduld te hebben. Laat de Heer je sterken in zijn gezindheid. Je hart, hè, daar hadden we het over. Je hart, je vermogens, je gezindheid. Dat jij de gezindheid ontwikkelt die in Jezus is. De gezindheid als van een lam. Zachtmoedig, nederig van hart. God op de eerste plaats stellen. Laat je sterken in je gezindheid. Laat je sterken in je gerichtheid. Gericht naar boven, naar God en naar Jezus. En laat je sterken in je motivatie. Wat doe ik en waarom doe ik het? En Heer, ik wil leven voor u. Ik wil doen wat u zegt. U bent mijn motivatie. Ik wil zorgen dat uw land, mijn hart, kostbare vrucht voor u oplevert. En dan het derde punt. De tegenwoordigheid van de Heer is genaderd. Daar staat het Griekse woord parousia. Vast wel eens van gehoord. Er zijn gemeenten die heten parousia gemeenten. De komst van de Heer is nabij. En dan wordt daar denk ik vaak wat anders bij gedacht dan wat ik er dan over denk. Want ik denk ten eerste over de komst van de Heer in jou en in mij. Daar begint het mee. En dan is het zo dat die tegenwoordigheid van de Heer is genaderd in jou en in mij. Die is dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. De Heer is al verder openbaar gekomen. En je kunt de Heer al verder zien in je broer en je zuster. Er is verandering opgetreden. Er is iets van Gods heerlijkheid tevoorschijn gekomen. Heb je er oog voor? En waar je het nog niet ziet, dat kan ook nog realiteit zijn. Heb je dan geduld om het te verwachten dat het alsnog komt? Een heerlijk perspectief, een heerlijk vergezicht waaruit je kracht put. De Heer is komende in jou en mij. Het is een proces. Zaaien, groeien, oogsten, gaandeweg. Regens die vallen. Zegenrijke woorden die in jouw hart vallen, die daar wat doen, die hoop, verwachting wekken, die jou aansporen om goede dingen te doen, om Jezus te volgen en te doen wat hij zegt. Waar ik mij oefen in geduld en mijn hart sterk, komt de Heer nader, verder openbaar. En dan loopt het uiteindelijk uit op de wederkomst van Jezus. Persoonlijk ook, als mens op aarde, als hij komt met de zijne op aarde, nadat de gemeente op aarde haar volheid heeft bereikt. Werk er aan mee, aan de naderende komst van de Heer, door je hart voor hem te openen, te doen wat hij zegt en bezig te zijn met wat hij wil. Prachtig om daarmee bezig te zijn, om geduld te oefenen, om je hart te sterken, om de komst van de Heer in jou verder te verwachten en in de ander, om tot zegen te zijn voor de ander. De zegen die jij van de Heer ontvangt, mag je geven aan de ander. Oefen geduld, sterk je hart. De tegenwoordigheid van de Heer is genaderd. Geloof je het? Verwacht je het? Zet je je leven ervoor in? Met alles wat in je is. Van Heer, ik wil echt niets anders meer. Ik wil alleen u. U staat op de eerste plaats. U volg ik geduldig. Dwars door alles heen. Maar trouw aan u. Trouw aan uw belofte gelovend. trouw ziend op de mogelijkheden die u mij geeft. Trouw in de vreugde die ik ervaar door u te zien. Heerlijk, om daarmee bezig te zijn. En dan nodig ik je uit om onze grote God en Jezus, onze machtige Heer, niet teleur te stellen, maar hen de gelegenheid te geven opdat die volle vrucht hun aanwezigheid in jou en in mijn hart tevoorschijn komt. Amen.